Welkom bij Transformatiekracht, de leiderschapspodcast. Een serie verhalen over leiderschap in tijden van grote verandering. We gaan op zoek naar kennis en inspiratie. En onderzoeken wat leiders die mee voorop gaan succesvol maakt. Dat is Transformatiekracht.
Vandaag heb ik een thuiswedstrijd. Want mijn gast is Jasper van Schie, een Delftse horecaondernemer die in COVID-tijd soep ging rondbrengen aan ouderen. Het schudde zijn maatschappelijke hart wakker en sindsdien leert hij steeds meer over het belang van gewoon aanwezig zijn voor mensen in kwetsbare posities. En zijn aanpak, het gewoon maar gaan doen. En mensen betrekken die hulp nodig hebben. Hij is onder andere de oprichter en voorzitter van zijn eigen stichting New Shoes, die schoenen bezorgt aan daklozen. Jasper en ik hebben vanmorgen al in alle vroegte een superleuk voorgesprek gehad. Zoals ik altijd zeg bij een podcast, hadden we de microfoon maar alvast aangezet. Dus Jasper, wij gaan een deel van het gesprek opnieuw doen. Maar welkom in de podcast. Superleuk dat ik vandaag te gast mag zijn bij jou.
Ja, nou wederzijds. Heel leuk dat ik er mag zijn. Het is mijn eerste podcast ook.
Oh, echt?
Ja.
Dat is wel heel leuk.
Dat ik mag komen vertellen over de stichting.
Ja, en voordat we het over de stichting gaan hebben, dan willen we natuurlijk van alles weten over jou. En ik kan alvast verklappen dat wij in een unieke locatie zitten. Meestal zit ik in allerlei beleidstorens en bij bedrijven. En dit is mijn eerste podcast in een horecazaak. We zitten in het Klooster. We komen net uit Doerak, jouw twee biercafés in Delft. Vertel ons, waar zijn we hier beland? Vertel iets over jouw zaken.
Ja, het Klooster is wel een bierparadijs. We hebben hier 30 verschillende bieren van tap. Daarin zit in principe voor iedereen wel wat tussen. Ook voor de mensen die misschien wat minder van bier houden. Iets willen ontdekken. En er zijn tegenwoordig zoveel verschillende smaken dat ook de mensen die meer voorkeur voor wijn hebben toch in het bierland wel iets kunnen vinden. En dat is ook wel een van de dingen die we proberen te doen, om mensen iets te geven of te laten beleven wat ze nog niet kennen of herkennen. Ja. Daarmee iets nieuws ontdekken. En dat maakt deel van een toffe avond.
Zeker.
We zijn hier nu volgens mij 9 jaar aan het ondernemen. We hebben het 9 jaar geleden overgenomen. Doerak bestaat volgend jaar 20 jaar... ook een biercafé. Mm-hmm. En ik maak altijd de vergelijking dat in het Klooster hebben we goed bier en is het gezellig. En in Doerak is het gezellig en we hebben goed bier.
Ja, dat scheelt.
Dus
ja.
het is allebei, zit het heel dicht bij elkaar. Maar bij Doerak gaat het dan toch net iets eerder, zeg maar, ook gewoon met vrienden. En zo, we doen wel 4 van die. Of kies jij maar iets. Mm-hmm. En hier worden iets meer vragen gesteld over wat voor smaak is dit? Of mag ik die eens proeven? Of kunnen we dit vergelijken? Dus het is iets meer productbeleving. Maar als dat eenmaal gekozen is, dan draait het toch ook weer om gezelligheid en verbinding met elkaar.
Ja, en daar sta jij ook helemaal voor. Wij hadden elkaar kunnen kennen. Ik kom wel graag in Café Doerak. Ik wist natuurlijk niet dat het jouw café was. Hoe begon dat? Nou, laten we zeggen, jouw ondernemende geest hier in Delft. Daar hadden we het net in het voorgesprek over. Je ziet natuurlijk heel veel van de stad. Je ziet heel veel type mensen. Mm-hmm. Veel eenzaamheid ook. Dat zijn natuurlijk niet de mensen die vaak in jouw kroeg komen. Maar vertel eens iets over wat je zoal meemaakt als horecaondernemer in een stad. En dan maken we daarna het bruggetje over hoe dat heeft geleid tot jouw stichting New Shoes, waar we het natuurlijk eigenlijk over gaan hebben in deze podcast.
Ja.
Kijk, als we kabaal horen op de achtergrond, dit is de
Ja, dat is de kroegtijger.
Dat is Flo. Die
loopt hier rond en die is van de bovenburen, maar het raam op zolder staat altijd op een kiertje en dan kan ze naar binnen en die is graag hier. Dus die is ook graag onder de mensen.
Zeker.
Mooi. Als horecaondernemer. Ik zie wel, je ziet veel mensen natuurlijk naar de horeca komen en die spreken met elkaar af en dat is gezellig. Maar er zijn ook mensen die wel eens alleenig zijn en die zoeken of hopen toch ook wat aandacht en wat warmte te vinden in de horeca, een gesprekje. En dat is wel iets wat mij altijd aangesproken heeft en waar ik altijd voor open gestaan heb. om daar ook aandacht voor te geven. En juist als andere mensen daar misschien van denken, oh, nou ja, daar hoef ik niet zo nodig een gesprekje mee, of wat is dat, een vreemde snuiter, had ik altijd zoiets van, nou, ik ben er wel nieuwsgierig naar. Het zijn ook gewoon mensen, en zeker qua werk vind ik, je moet gastvrij zijn. Dat is wat we hier doen. En dat is niet gastvrij naar wie ik vind dat ik gastvrij moet zijn, maar gastvrij zijn naar degene die binnenkomt. Mm. En vaak kom je erachter dat als je met iemand in gesprek komt, dat het eigenlijk gewoon hele normale leuke mensen zijn. Mm. Maar die het soms wat lastig vinden om sociaal contact te leggen. Of misschien ook niet zo op een groep zitten te wachten, maar wel een gesprekje willen hebben. Mm. Ik vind dat mooi om te doen. En je ziet ook dat dat gewaardeerd wordt. En mensen komen daar dan vaak ook weer voor terug. Mm. En ik weet ook al een aantal mensen die op die manier eigenlijk binnen zijn gekomen. En dan toch, doordat er steeds een stukje van de muur afgebrokkeld werd, uiteindelijk toch ook wel wat, vriendschappen is een te groot woord, maar wat vaste contacten kregen aan de bar. En dan bijvoorbeeld elke vrijdag even langskwamen voor een bakkie en dan toch een gesprekje hadden, ook met andere mensen. En dat is ontzettend mooi om dat te kunnen geven aan mensen.
Zeker.
En daar een rol in te betekenen. En een andere manier hoe ik als horeca-ondernemer daarachter ben gekomen is tijdens de lockdowns, dus in de coronaperiode. Toen was er natuurlijk veel meer tijd en een enorm gebrek aan sociaal contact vanuit mij. We zijn thuis met z'n vijven, 3 kinderen. Dus dat is er wel. Maar de interactie met anderen, juist dat vluchtige en even een gesprekje hier of een opmerking daar, dat was er eigenlijk allemaal niet meer. Ja. En dat, ja, als dat in je bloed zit, dan mis je dat. Mm-hmm. Dus ik was ook wel een beetje aan het kijken van, wat gaan we doen? En we zijn bier gaan bezorgen. Gewoon om het bier niet stil te laten staan, om wat omzet te creëren, om personeel bezig te houden. En het personeel mocht dan in die tijd waar wij nu zitten, hierboven, na het bezorgen, naborrelen. Dat mocht natuurlijk officieel allemaal niet. Maar dat was voor hun ook een soort vangnet.
Ja.
Want zij kwamen ook in een sociaal isolement. Veel studenten op een kamertje, lang niet allemaal in een grote groep wonende. Geen school, geen sport. En die konden daar dan eventjes weer gewoon laven aan contact met elkaar. Dat was mooi. Maar ik ben ook soep gaan bezorgen voor oma soep. En daar kwam ik thuis bij eenzame ouderen. En daar merkte je wat je gewoon eigenlijk met eigenlijk niets, gewoon 10 minuten een gesprekje met iemand, ja, echt een wereld van verschil kon maken. Mm. En hoeveel dat kon betekenen voor mensen. En mensen die dan hun eigen kleinkinderen bijna nooit zagen. En dan vroegen of ik over mijn kinderen wilde vertellen. En daar echt zo dankbaar voor waren. Mm-hmm. En het draaide niet van dat ik die dankbaarheid maar moest krijgen. Maar het deed me wel iets over wat voor impact dat had. Dus gewoon met 10 minuten praten met iemand. Mm-hmm. Zei van, die kan ik wel weer een week opteren.
Ja.
Nou ja, en daar kwam ik dan van mijn wereld overladen aan sociaal contact. En ik dacht van ja, die 10 minuten is misschien bewijsvrucht genoeg voor een ochtend of zo. En dan heb ik alweer nieuw contact nodig. Dus dacht van ja, dat is best wel bizar hoe schrijnend dat is. Maar ook hoe makkelijk je er eigenlijk iets aan kan doen. En ik ben in die periode ook kamers gaan opknappen voor Oekraïnse vluchtelingen. Dat was ook gewoon bijzonder. Gewoon een lampje ophangen voor iemand. Of die hadden vragen over een formulier. En ook daar, die mensen kwamen natuurlijk uit een verschrikkelijke situatie. En het feit dat iemand even naar ze omkeek. Die dankbaarheid daar was ook weer zo groot. Dat ik dacht van ja, het is eigenlijk gewoon heel makkelijk om iets te doen iemand.
Je noemt eigenlijk een aantal kwetsbare groepen. Mensen die alleen zijn, ouderen, inderdaad vluchtelingen. Ik kan me voorstellen dat jij veel ervaring hebt met makkelijk het gesprek op gang brengen met heel veel verschillende types. Als je nou niet weet hoe je kunt uitreiken naar een ander die wat ver van je afstaat, hoe pak je dat aan dan?
Ja, het begint gewoon met hallo of goedemorgen. En een vraag en een glimlach. Als je bij de tramhalte zie je zeker tegenwoordig iedereen natuurlijk naar beneden kijken, naar zijn telefoon. Ja. Maar het is vaak allemaal een beetje morsig.
Ja, klopt.
Als je dan aankomt lopen en je zegt goedemorgen. Ja, dan zie je toch al mensen een beetje opkijken, soms verrast, maar een glimlach. Dus het is een beetje krijgen wat je geeft. Mm-hmm. En soms is dat ook heel onwennig. Maar je kan gewoon iedereen gedag zeggen. En dan merk je vanzelf wel of iemand daarop reageert, positief. Misschien contact maakt, oogcontact maakt. En dan kan je zeggen van, nou, lekker weertje. Ja, je kan niet in één keer zeggen van, goh, waarom zit jij hier? Of hoe is jouw leven? Dat is een, maar gewoon heel bazaal gewoon een gesprekje starten.
Ja,
ja, dat vaak leidt dat wel tot meer. En wat ik geleerd heb, is als je zelf iets deelt, dat je dan vaker ook iets terugkrijgt. Dus als je alleen maar eigenlijk vraagt aan de ander, ja, dan gaat er een soort scherm op. Terwijl als je vertelt wat je zelf gaat doen, ja, dan zal iemand anders ook de neiging hebben, oh, maar ik ga dat of ik ga dit doen. Mm-hmm. En als je iets persoonlijks deelt, dan zal de ander ook eerder de neiging hebben om iets persoonlijks terug te geven. Mm-hmm. Want jij hebt hen als eerste in vertrouwen genomen.
Ja.
En daar gaat natuurlijk ook een beetje om in een gesprek, dat je de ander toevertrouwt. En vertrouwen is dan nog een heel groot woord, maar toevertrouwt met wat je wil delen.
Zeker.
En ja, zo kan je vrij makkelijk eigenlijk al een stapje zetten.
Ja, dus dat zijn we misschien een beetje verleerd of zo. Dat, hoe je makkelijk contact maakt doordat we allemaal op telefoon zitten.
Nou ja, die telefoons die zitten daar zeker tussen. Maar ook wel denk ik een beetje argwanend van ja, wat wil je van mij? Echt wel gepolariseerd en beschermend. En sommige mensen zijn gewoon ook heel erg op zichzelf. Dus die willen ook niet delen. Nou, dat is ook prima. Maar ik denk dat de meeste mensen er blij van worden van een beetje aandacht.
Ja.
Als je kijkt hoe, tenminste, ik vind het heel leuk om bijvoorbeeld een kaart te krijgen. Die worden bijna nooit meer gestuurd. Als je dan kijkt, dan is het altijd, oh, wat is dat? Of van wie is dat?
Ja.
En nou ja, gewoon een stukje aandacht. En als iemand oprecht aan jou vraagt, zonder bijbedoelingen, hoe is het met jou? Of ga je wat leuks doen volgende week? Of heb je iets gedaan de afgelopen tijd waar je trots op bent? Ja, dan schat ik in dat jij ook gewoon, ja, dan denk je, oh, wat leuk. Ik mag daarover vertellen.
Ja, iemand heeft interesse in, ja.
Dus veel beter dan maar naar beneden naar je scherm zitten kijken. Dus ik denk dat iets is wat mensen heel graag willen, maar ook niet weten hoe. Maar toch ook spannend vinden om het uiteindelijk te doen.
Ja.
Wat op zich ook logisch is. Maar ja, ik denk bij mezelf, ja, wat heb je te verliezen?
Ja.
Maar ik leef misschien ook gewoon een heel... Ik leef een heel fijn leven en ik heb het hartstikke goed. En ik heb een hele fijne, mooie, fantastische vrouw die enorm achter me staat. En ik heb 3 fantastische kinderen. Dus dat maakt het misschien ook makkelijker om dan te delen en te geven.
Ja, dus een stabiele basis is wel belangrijk om verder te kunnen helpen.
Dat denk ik wel. Al heb ik ook wel gezien, en dan loop ik misschien een beetje vooruit op de zaken, maar in de wereld waar de stichting werkt, dus in de wereld van de dakloze mensen, en ook in die stichtingen, ja, dat er juist daar heel veel mensen zijn die weinig of misschien zelfs wel niets hebben, ja, die zijn vaak het meest gul. Ik denk ook, als je niets te verliezen hebt, dan ben je ook niet meer bang om iets kwijt te raken.
Ja, dat is wel heel mooi wijs, ja.
En daardoor dus heel erg open zijn naar anderen. En ik denk dat mensen die alles hebben, en alles kan nog steeds heel breed zijn, maar de mensen die echt heel veel hebben, ja, de meesten, die zitten daar ook
die
op.
Die beschermen dat, ja.
Die zijn ontzettend bang om dat allemaal kwijt te raken. Een dure auto, groot huis, de belangrijke baan, aanzien. Ja, en dat zijn ook mooie dingen om voor te werken. Maar het zijn wel dingen. En uiteindelijk, er is een heel mooi langlopend onderzoek geweest van een universiteit, ik denk Harvard. En die hebben volgens mij 80 jaar lang hebben ze verschillende mensen gevolgd. En ook gevraagd op een sterfbed van, goh, maar waar kijk je op terug met trots? Wat heb je gemist? Ja, en dan is toch, zeg maar, herinneringen, momenten met familie, vrienden. Dat is de kern wat er overblijft.
Ja, zeker.
En ja, dus dat is wel bijzonder om te zien dat je soms je hele leven dingen nastreeft.
Ja.
En daar heel veel tijd en energie in stopt.
Ja. Ja.
En vergeet wat er ook nog is. En daar dan misschien te laat achterkomt.
Mm-hmm.
Ja, en dan toch misschien wel heel erg eenzaam ben, zeg maar, in al je bezit.
Mm-hmm. Nou, ik herken het heel goed. Ik heb 2 jaar geleden mijn baan opgezegd. Dat was toch wel mijn hele leven. Een baan bij Defensie, waar ik 22 jaar heb gezeten. En uiteindelijk heb ik gewoon mezelf diep aangekeken en zei, nou, dit kan ik eigenlijk tot mijn pensioen doen, want die organisatie is fantastisch en ik kan me daar ontwikkelen. Maar zijn er nog andere dingen die ik zou willen? En eigenlijk kwam ik tot de conclusie dat ik al jaren roep dat ik wilde gaan schrijven. En uiteindelijk was ik zover, mentaal, dat ik dacht, nou ja, wat betekent dat dan?
Ja.
En niet zomaar dan op zaterdagmiddag of zo, maar daar echt tijd voor maken. En nou, toen heb ik natuurlijk heel diep na moeten denken over wat geef je nou op als je je hele leven op die manier omgooit en niet zoveel financiële zekerheid meer hebt. Mm-hmm. Zeker in de beginfase kon ik me zo voorstellen. Ik denk, nou, wat ben ik dan bereid om in te leveren om dit te gaan verkennen? En eigenlijk kwam ik vrij snel tot de conclusie dat ik bereid was om heel veel in te leveren.
Ja.
Ik denk, dan verkoop ik mijn huis en ga ik bij mijn moeder wonen. Weet je, alles is acceptabel als je echt in de... Want dat vangnet, waar we het natuurlijk daar zo meteen nog meer over gaan hebben, dat heb ik wel. Al is het dat je je leven moet aanpassen. En nou, uiteindelijk blijkt dat je helemaal je huis niet hoeft te verkopen. Het komt wel weer bovendrijven. Het gaat eigenlijk best goed. Maar ik heb gewoon 2 jaar nou ja, genomen om te schrijven en ondertussen een bedrijf op te bouwen. En dan, ja, dan lever je echt in. Al is het maar op de zekerheid dat je elke maand je salaris gestort krijgt. Nou, dan moet je jezelf toch even aankijken en je anders verhouden tot je eigen leven.
En maar, voelde het toen ook als inleveren?
Nee, helemaal niet. Het voelde als heel veel vrijheid krijgen, genoeg.
Grappig, ja.
Maar ik heb de spanning dat je geen financiële zekerheid meer hebt, eigenlijk best wel gevoeld. Ik merkte gewoon in mijn lichaam dat ik, terwijl ik heel veel vrijheid had, dat dat ook heel spannend was. Want als je geen kaders meer hebt en alles is mogelijk, dan dat is heel lastig om dan te gaan handelen. Want je wilt toch meestal, ja, het helpt wel om een beetje focus te hebben.
Een A en een B is heel makkelijk om een lijn te trekken. Ja.
En als dat weg is, zo van ik creëer alles weer. Ja, dat vond ik best van eigenlijk een experiment. Juist daarom zocht ik dat op. Ik wil echt weten en leren van mensen die uit het niets iets nieuws creëren. Wat doet dat met je? Waarom ga je door als het onzeker voelt? En eigenlijk was ik mijn eigen experiment.
Ja.
Waarin ik dacht, wat gebeurt er nou met mij als ik die onzekerheid opzoek? Want daar leer ik weer van en dat kan ik in mijn werk gebruiken. Nou, dus eigenlijk is dat herkenbaar wat jij zegt. Hoeveel hou je je vast aan je eigen dingen? Als je loslaat wat je dacht dat je allemaal moest hebben, dan word je langzaam een stuk vrijer en kun je ook meer delen. Dat is echt, ik herken het toch wel. Dat is eigenlijk een beetje een lang, raar bruggetje misschien naar die groep waar jij nu veel mee bezig bent. Mensen die dakloos zijn en die weinig hebben. Ze hebben natuurlijk veel problemen, maar jij ziet ook die kant van mensen die zich veel vrijer voelen dan anderen die in een
kutslecht zitten. Ja, nou ja, kijk, kijk, het is natuurlijk geen prettige situatie om in te verkeren.
Ja.
Ik heb best wel wat dakloze mensen gesproken, maar ik ben geen expert. Ik ben ook niet iemand die daar voor opgeleid is. Of daar daadwerkelijk de begeleiding in geeft of heeft gegeven om ze verder te helpen in het leven. Maar ik heb wel van heel dichtbij mee mogen kijken en luisteren. En ik was wel echt enorm geraakt over... Ik heb dus... Een half jaar ben ik 1 dag in de week vrijwilliger geweest bij Stichting Ervaring die Staat in Eindhoven. En die stichting zet zich in om mensen weer koers te geven aan hun leven op eigen kracht. En vaak is dat bij dakloze mensen. Die zijn het hun koers kwijtgeraakt, komen daar zelfstandig niet uit. Maar met hulp kan dat wel. En de directeur daar is Els Keet. En die ken ik van de opleiding Storytelling. En daar heb ik inmiddels een mooie vriendschap mee. Maar zij heeft mij uitgenodigd om daarheen te komen, 1 dag in de week. En ze zei, je bent altijd maar bezig en actief en dingen aan het doen. Mm-hmm. En ik zie aan je dat je hulp wil geven, dat je iets wil betekenen voor mensen. Maar als je naar mij toe komt, als je jezelf 1 dag in de week vrij maakt, dan ga ik je laten zien wat hulp ook allemaal is.
Yeah.
En soms bestaat dat er gewoon uit er zijn. Niet iets doen, maar gewoon er zijn. Niet vragen, niet zeggen. Gewoon er zijn. Nou, dat was voor mij een hele eye-opener. Dat ook hulp was. Want ik dacht altijd, hulp is hulp geven. Hulp maken. Iets aanbieden. Ondersteunen. Maar gewoon eigenlijk, nou ja, zoals ik het zelf zie, passief er zijn.
Mm-hmm.
Ja, hoe kan dat nou hulp zijn?
Ja.
Nou, en dat is, ik heb dat niet letterlijk zo meegemaakt, maar ik heb wel ervaren wat eigenlijk al die 10 minuten praten met iemand die eenzaam is. En dat is dan nog iets actiever natuurlijk. Maar soms gaat het er voor iemand gewoon om dat ze weten dat er nog iemand is die naar ze omkijkt.
Mm-hmm.
Dat ze niet meer op de rand staan van niemand wacht op mij. Niemand geeft mij nog waarde. Maar het feit dat er iemand is, ja, dat is dan zeg maar het laatste stukje hoop om aan vast te houden. En dat kan het keerpunt zijn.
Ja.
Dat er nog weer iemand bij komt en dat er nog iemand is. Of dat je iemand anders iets ziet bereiken. In dat bestaan is het soms heel donker. En dan is een lichtpuntje is gewoon heel belangrijk. En, en dat kan je dus zijn door er gewoon te zijn.
Ja.
Ik heb die uitnodiging aangenomen. En ik ben daar een half jaar geweest. Enorm veel gezien en geleerd. Zeker ook over mezelf. Want ik dacht dat ik heel ruimdenkend was en open. En misschien was ik dat ook al wel een beetje. Maar ik ben daar ook wel achter gekomen dat ik doordrenkt was van vooroordelen en meningen en emoties. En zeker bij deze doelgroep en dakloze mensen. Ja, ik heb het wel eens over zeg maar de verwaarloosde kerstman. Lange baard en vieze kleren. Ja. En die mensen zijn er ook, maar bijna niet meer. Het gros van de dakloze mensen is economisch dakloos. Ja. Veel arbeidsmigranten. Mm. Maar ook mensen die je gewoon tegenkomt. Ja, jij en ik zouden het ook kunnen zijn.
Ja.
En wij zijn in principe ook gewoon 1 of 2 stappen verwijderd van dakloosheid. Wij zullen die stappen niet zo snel zetten. Maar in de huidige woningmarkt, als je samenwoont en je relatie gaat uit en de een blijft en de ander gaat en je moet met je eigen solo salaris een nieuw huisje vinden.
Ja.
Nou, dat is best een uitdaging. En als dat er niet is en je hebt geen sociaal netwerk om je heen waar je mag logeren, maar dan ben je al thuisloos in plaats van dakloos.
Ja.
Maar als je dat niet hebt, dan ben je dakloos.
Ja, exact.
En als je 2-3 weken dakloos bent, ja, dan wordt het al moeilijker zeg maar, om nog verzorgd te zijn.
Mm.
Dan wordt de afstand naar de maatschappij al wat groter. En er zijn wel cijfers die zeggen, nou, als je een maand dakloos bent, ben je gemiddeld ongeveer 2 jaar bezig om weer terug te komen op het niveau voor waar je was voor die maand dat je dakloos was.
Jee. Ja, wij kwamen in die COVID-periode bij Defensie in contact met voedselbanken.
Mm-hmm.
Daar hebben we een project gedaan om een paar voedselbanken weer up and running te krijgen, die toen stil kwamen te liggen, omdat veel vrijwilligers 65 plus zijn, die behoorden tot de risicogroep en die gingen allemaal naar huis. Dus die hadden geen personeel meer. En die directeur van die voedselbanken die zei, wij liggen stil, maar eigenlijk moet ik opschalen, want het aantal klanten van de voedselbank neemt toe. En dat had ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Maar hij vertelde, er zijn zo weinig mensen die een buffer hebben financieel. Mm. Dat als er 2 maanden geen werk is, dan komen mensen in de problemen. En dat is precies wat jij zegt. Iedereen kan dat overkomen. Want zo ontzettend goed hebben heel veel mensen het dan niet. En daar schrok ik van. Dat bijna verkapte armoede in Nederland best wel groot is. Toen is de landmacht gaan helpen om die voedselbanken weer in ieder geval uit te rusten, zodat ze veilig konden werken in die COVID-tijd. Maar ja, dat zie je eigenlijk niet. Je ziet zoveel mensen op straat langskomen
de winkels zijn vol, de terrassen zijn vol, de restaurants zitten vol.
Maar de 3 uit de 10 die
hebben dus gaat, dus hoorden met mensen die geld uitgeven.
Ja, dat denk je. Maar dan zit dus heel veel toch verkapte armoede achter.
Zeker, ja. En ook zichtbare armoede is er ook. Alleen het is in onze bubbel misschien dan toch niet heel erg zichtbaar. Maar ja, er zijn meer dan 1 miljoen mensen in Nederland die op de armoedegrens wonen. En er zijn er nog veel meer die tegen de armoedegrens aanzitten.
Ja, dus ik had net een beetje mijn eigen achtergrond van wat gebeurt er met je als je je baan opzegt. Dat is in deze context natuurlijk een beetje, hoe zeg je dat nou, een rare vergelijking. Ik realiseerde me dus heel erg dat ik een vangnet heb.
Ja.
En dat je dus risico kunt nemen, terwijl dat dus eigenlijk een afgewogen risico is. Dat wil ik natuurlijk op geen enkele manier vergelijken met mensen die binnen 2 maanden bij voedselbank
wonen. Nee, maar het is dan toch nog, zeg maar, kijk, die mensen, dat heb ik van Els geleerd, die heeft het altijd over de wereld van de macht en de wereld van de onmacht. En wij leven in de wereld van de macht.
Mm-hmm.
Wij zijn bij machten om keuze te maken.
Ja,
ik zou die opleiding wel willen doen. Ik wil schrijven, ik zeg mijn baan op.
Ja,
En dat vind ik heel tof dat je dat doet. Dat je je hart volgt en je passie volgt. En er zijn genoeg mensen die ook die macht hebben, maar die keuze niet maken. Dat is dat is heel zonde eigenlijk. Ja, want dan heb je die macht, dan heb je die vrijheid en dan maak je er geen gebruik van. Dat is heel zonde. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die, hadden ze die macht maar, dan zouden ze wel een keuze maken. En de mensen in de wereld van de onmacht, die hebben niet die vrijheid om die keuze te maken. Die zijn gewoon bezig om de vierde week van de maand, om het zo te zeggen, nog te overleven, terwijl de bankrekening al leeg is.
Ja, dat vind ik wel een hele goede nuancering, want dan hebben we het inderdaad helder.
En dat is onmacht. Ja. Je bent niet vrij om te kiezen, je bent aan het overleven. En als je in overlevingsdrang zit, iedereen heeft misschien wel eens een keer een moment meegemaakt van spanning met een ongeluk, of je bent gevallen of wat dan ook, maar dat je paniek in je hoofd hebt, dan kan je niet rationeel denken. Mm. Dan maak je niet wel overwogen besluiten, toekomstgericht. Dan handel je instinctief. En dat is precies wat er gebeurt als je in onmacht leeft.
Yeah, yeah.
Dan ben je alleen nog maar aan het overleven. En is het heel verstandig dat mensen die in armoede leven roken? Nee, het is ongezond, het is heel duur. Maar ja, het is gewoon even een vorm misschien van ontsnapping of ontspanning of wat het dan ook is. En er wordt ook vaak gezegd over huisdieren. Ja, die kosten ook geld. Mm-hmm. Maar ja, die doorbreken eenzaamheid.
Ja. Mm.
En op die manier ernaar kijken, dan denk je, ja, geef iedereen die in armoede leeft een huisdier. Geef ze gratis voer.
Nou, ja.
Zorg dat dier er kan zijn en dat die verzorgd wordt.
Ja.
Want dan zijn ze niet alleen.
Ja.
En als je wat beter voelt, dan voel je je gezonder. En gezonder is minder druk op de gezondheidszorg. Nou ja, en zo kan dat. En ik zeg niet dat iedereen een kat moet hebben, dat dan alle problemen opgelost zijn.
Nee, maar ik snap wat je zegt.
Maar alleen maar kijken naar van ja, het kost wat.
Exact.
Maar,
hè,
en dat is ontzettend lastig om in die wereld te leven. En ik heb daar ook wel veel van mensen over gesproken. Ja, en ik ben me heel erg bewust dat ik dat niet ken.
Ja.
Ook niet ben. Dus ik moet ook never nooit pretenderen dat ik weet hoe het is om dat te ervaren. Mm-hmm. Ik weet wel, vroeger, ik heb nooit iets gemist, maar we hadden het vroeger niet super breed. En er moest wel nagedacht worden over waar geld aan uitgegeven werd. Mm-hmm. Gaan we twee weken op vakantie of één week en kopen we een andere bank? Dus gewoon wel al heel erg bewust van, oké, maar je kan niet zeggen en een bank en twee weken op vakantie.
Ja.
En ik heb, nogmaals, ik ben echt niks tekort gekomen. Maar dat is nog steeds de optie hebben om te kiezen.
Exact, dat is de machtkant, ja.
Ja, en, dat is, en dat is dus ook het lastige. Volgens mij hadden we het in het voorgesprek ook al even over hulp en hulp geven. Dat het heel erg gaat over wat heb je nodig? In plaats van wij komen jou helpen.
Ja.
En de wereld van de macht zegt vaak wij komen jou helpen.
Ja.
Maar zelden wordt er gevraagd, wat heb je nodig? Wat kunnen wij voor jou doen?
Mm-hmm.
Wat is er voor jou mogelijk om te accepteren aan hulp?
Mm-hmm.
Want als je nou tegen iemand zegt, oké, dan gaan we vanaf nu, gaan we 4 dagen in de week, gaan we halve dagen, gaan we dat en dat en dat doen. Ja, en iemand zegt, joh, volgende week, ik ben nog bezig met waar ik slaap vannacht.
Ja, zeker.
Ja, dan is dat, hè, dus dan zou je eigenlijk moeten kijken, en dat is in Nederland, is dat, speelt dat ook, housing first. Ga eens beginnen met mensen een plek geven.
Ja.
Wel begeleid, want ze weten niet meer hoe ze moeten wonen, hoe ze voor zichzelf moeten zorgen, hoe ze structuur moeten aanbrengen, hoe ze dagelijkse dingen. Maar als je geen plek hebt, heb je geen adres. Heb je officieel ook geen BSN.
Mm, ja.
Dan ben je niet verzekerbaar. Het is moeilijk om een baan te vinden. Nou ja, dus laten we met die plek eens beginnen. In Finland? Denemarken. Volgens mij Denemarken. Wordt dat gedaan. Ja, dat geeft hele goede uitwerkingen op mensen. Maar vraagt een andere benadering vanuit de overheid om dit op te lossen.
Ja.
Dat is wel het streven van de overheid. In 2030 moet dakloosheid opgelost zijn.
Ja. Ja, en jij hebt eigenlijk door je mensenkennis, door je horecaervaring, veel contact met ook de loners die aan de bar plaatsnemen. En daarna in COVID-tijd tijd over gehad en op andere manieren mensen gaan helpen, ben jij dus eigenlijk een hele visie gaan ontwikkelen op hoe je hulp kunt geven aan hulpbehoevenden zonder dat je het oplegt, maar in samenwerking.
Ja, die visie, dat is de visie van ervaring die staat en die heb ik aangenomen, zeg maar. Ik heb hem niet ontwikkeld.
Nee, precies. Dus jij bent uitgenodigd om bij die stichting
te formuleren.
Maar ik ben
wel voorstander van. Om gewoon, en dat is, eigenlijk is dat, kan je bij iedereen is dat gewoon de mooiste vraag eigenlijk.
Ja.
Ook, ook op kantoor, in leiderschap of wat dan ook. Mm-hmm. Wat heb je nodig?
Mm-hmm.
Wat heb je nodig om te excelleren? Wat heb je nodig om die opdracht te voltooien? Wat heb je nodig om die klant binnen te halen?
Ja. Ja, en alleen...
In plaats van dat je zegt van, jij gaat dat doen. En dat kan ook wel, hè. Jij gaat dat doen, maar wat heb je daarvoor nodig?
Ja.
Mensen voelen zich gehoord.
Dat zou vaker mogen worden gevraagd.
Ja, ja, nou ja, op alle vlakken eigenlijk. Ja. En,
dus... Jij past dit toe op een kwetsbare doelgroep. Dus misschien wil je eens wat vertellen over hoe je deze inzichten, hoe je dat hebt omgebogen tot je eigen stichting, New Shoes.
Ja, nou, ik was dus bij Ervaring die Staat en daar was op een gegeven moment kwam er gewoon een telefoontje bij Els. En dat was iemand en die zei, ik doneer 7.500 euro aan jullie stichting.
Mm.
En ik wil dat je daar iets van koopt voor jullie doelgroep, waar ze gewoon direct iets aan hebben. Jullie doen heel mooi werk, maar het gaat niet zomaar op de bankrekening om jullie werk te doen.
Mm.
En een cadeautje gaat misschien te ver, maar eigenlijk het idee van, geef ze een cadeautje.
Mm.
Nou, dus Els die zat, oh, dat is mooi, maar ja, wat gaan we doen? En toen zei ze, schoenen. Schoenen, daar ontbreekt het altijd aan. Ze hebben nooit nieuwe schoenen.
Mm-hmm.
Ze lopen altijd in de schoenen van een ander. Nooit keuze. Mm-hmm. En ze zegt, ik heb maat 42. Dus, oh, dit past wel, denk ik.
Ja.
Maar hoog, laag, blauw, groen, sportief, netjes, stevig. Ja, die keuze is er niet, want het is gewoon heel schaars wat er beschikbaar is. En het is er vaker niet dan wel.
Ja.
En toen zei ze, de ANWB, want die hebben goede schoenen. Goede, stevige wandelschoenen. Redelijk betaalbaar.
Mm-hmm.
De ANWB is een maatschappelijke organisatie. Hebben hele mooie projecten die ze doen om mensen te ondersteunen. Dus die zijn daar misschien wel voor te porren.
Mm-hmm.
Dus zij heeft de ANWB gebeld. En Annette is de manager daar, die nam op. En die zei binnen een minuut, ja, is goed, gaan we doen.
Wauw.
Fantastisch.
Ja.
Nou ja, daar zijn nog wat gesprekken uit voortgekomen. Hoe gaan we dat dan doen? Wat gaan we regelen? En nou ja, dus is uiteindelijk is er een koffiekarretje gekomen. Vrijwilligers en werkers van Ervaring die Staat die binnen en buiten waren. Mensen optrommelen van de doelgroep die daar dan moesten zijn. En uiteindelijk waren er 93, niet alleen van Ervaring die Staat, maar ook van Het Hemeltje, dat is dan die diakonale opvang in Eindhoven. En ook nog wat van een internationale opvang. En die mensen zijn naar de winkel gekomen, werden buiten opgevangen met koffie, om te bufferen eigenlijk, want ze moesten niet natuurlijk met z'n allen in één keer die winkel in. En binnen werden ze begeleid, want we wilden ook van tevoren wel afgedekt hebben dat het moet goed gaan.
Mm-hmm.
En je wil niet dat er dan toch mensen onder de doelgroep, ja, er is weinig verbinding met de maatschappij.
Ja.
Dus ja, de neiging om misschien iets anders toch ook mee te nemen kan aanwezig zijn. Niet iedereen komt nuchter binnen.
Oh, ja.
Dus er is gewoon begeleiding nodig. En het is wel zo, wat je geeft, krijg je terug. Dus als het positief is, dan krijg je ook positiviteit terug. Maar je wil ook voor de ANWB dat het een prettige ervaring is.
Ja.
Dus we hadden gewoon gezegd, oké, eentje naar binnen. Of vijf naar binnen, één naar buiten, volgende weer naar binnen.
Oh ja.
En wij zorgden ervoor dat dat eigenlijk gewoon, zeg maar, gestroomlijnd werd. En de mensen van de ANWB deden gewoon echt het schoenenproces.
Mm-hmm.
En toen was dat nog zo dat eigenlijk het gehele assortiment gewoon gekozen mocht worden. Dus ze mochten gewoon gaan zitten. Ja. Klant is koning.
Mm.
Wees welkom. Welke vind je mooi? Waar wil je schoenen voor hebben? Gewoon echt vragen. En daar was veel argwaan. Veel terughoudendheid. En ook mensen die dan schoenen aan hadden zeiden, ja, deze is goed, deze is goed.
Mm.
Twee maten te groot. Moet je echt even dorpen. Maar ze voelden zich niet op hun gemak.
Ja.
Want normaal, en de ANWB is daar best wel heel erg ruimdenkend in. Maar de meeste winkels zeggen, wegwezen.
Ja.
Je bent hier niet welkom.
Mm-hmm.
Dus waarom mogen ze nu dan in één keer naar binnen? En waarom krijgen ze dan nieuwe schoenen? Wat moeten ze daarvoor terug doen?
Oh, ja.
Staat er iemand om de hoek daarna te wachten?
Mm.
Dat, mensen werden er heel onzeker van. Ja, bizar om te zien en te ervaren. Maar tegelijkertijd ook heel mooi om te zien wat het met mensen doet.
Ja.
En er was één dame, nou ja, die leefde al 14 jaar op straat. Een mens wordt niet mooier van 14 jaar op straat wonen. Mm. En die stond voor de spiegel. En dames doen dat in mijn mening, maar misschien doen mannen dat ook wel zo. Op de punt van de schoen, zeg maar zo de hak te draaien. Ja. Hè, om even te kijken. En zei, ik heb al 14 jaar niets nieuws gehad.
Wauw.
Nou ja, die kwam wel binnen, want ik dacht bij hem, ja, niets nieuws. Ja, eten en drinken natuurlijk, maar niets nieuws.
Ja,
ja. Nou ja, dat is voor de meeste mensen niet voor te stellen.
Nee.
Ja, ik heb vorige week nog nieuwe schoenen gekocht. En ik denk dat de meeste mensen regelmatig iets nieuws kopen. En zij zei, ik heb niets nieuws gehad. Ze zeggen, deze zijn zo mooi.
Oh.
Ja, dat was magisch. En Els, die al 22 jaar in die wereld werkt, die zei ook van, dit heb ik nog nooit meegemaakt.
Mm. Wauw, en toen was er een initiatief geboren en toen dachten jullie, dit is succesvol en dit moeten we gaan uitbreiden.
Ja, daar kwam het wel op neer. Annette, die manager daar, die zei van, oh, ik zou dit wel elke dag willen doen.
Oh, wat goed. Ja.
En dat was voor mij een soort trigger. Ik zei tegen Els, mag ik hier iets mee? Ja. En toen zei ze, ja, graag, want dit moet vaker gebeuren. En ja, ik heb hier de tijd niet voor. Ik ben druk met de stichting. Misschien kan jij met je ondernemerschap daar iets mee gaan doen. Dus, en dat heb ik gedaan. Dus ik zit in de ledenraad van de Rabobank hier in Zuid-Holland Midden. Dus ik ben bij de eerste bijeenkomst naar de directeur gegaan. Ik heb hem aan zijn jasje getrokken en gezegd, ik heb een missie. En daarna even mijn mond gehouden, gewacht tot ik zijn aandacht had en toen verteld over die middag en gezegd, ik wil dit vaker, groter, dit moet meer gebeuren. Mm. Er zijn zo ontzettend veel daklozen in Nederland. Wij hebben toen die middag hebben we de 93 geholpen. Uiteindelijk nu met de stichting staan we op 857.
Ja.
Maar ja, volgens het CBS zijn de cijfers 32.000 geregistreerde daklozen in Nederland. Maar dat is tussen de 18 en de 65. Nou, 1/5 van de geschatte hoeveelheid daklozen is onder de 18.
Jeetje.
Ja, 1 op de 5 is vrouw. Dat is ook een cijfer wat veel mensen verbaast. In het begin van dit jaar is de ethosstelling geweest. Ik weet even niet waar de afkorting voor staat. Engelse afkorting. Het gaat er in ieder geval, het gaat erom dat er gekeken wordt naar wat zien we. In plaats van wat is er geregistreerd. Want iedereen die natuurlijk illegaal in Nederland verblijft en dakloos is, is ook niet geregistreerd. Onder de 18 wordt niet meegenomen.
Ja.
Die cijfers liggen richting de 100.000 is de verwachting. Komt in oktober naar buiten, als het goed is. Ja, als je dan kijkt met 857, dan hebben we nog geen 1% bereikt. En we hebben wel 857 mensen bereikt. Dus dat zijn 857 mensen die schoenen hebben gekregen, die mochten kiezen, die welkom waren. Hier in Delft was er een man die zei, nu kan ik weer elke dag naar buiten.
Oh.
Want mijn schoenen waren kapot en ik heb 1 paar sokken. Die zit in de noodopvang. Of zat, dat weet ik niet. Maar die zei, ja, als het regent is het nat.
Ja.
Dan ga ik niet naar buiten. Oh, want dan loop ik de hele dag nat sokken. Nu kan ik gewoon weer naar buiten wanneer ik wil.
Ongelooflijk.
Nou ja, en dat is dus weer 1 paar schoenen die vrijheid geeft. Nou ja, dat...
ja, maar als je er dan meer dan 800 hebt geholpen, dan is dat natuurlijk een enorme opgave. En een prestatie op zich, zonder dat je dat moet gaan relateren aan, maar ik moet er eigenlijk 100.000 helpen.
Ja, nee, maar het is ook ontzettend mooi dat we dat gedaan hebben. En daar zijn we trots op, want ik doe dat niet alleen. Ik ben wel de kartrekker.
Ja.
Maar we hebben dat in samenwerking. Uiteindelijk hebben we 8 steden gedaan. Waar die 857 over verdeeld zijn. In elke stad was een stichting waar we mee samengewerkt hebben. Ja. Een AWB-winkel waar we mee samengewerkt hebben. Andere vrijwilligersorganisaties. Ja, bizar hoe men daarin optrekt. En iedereen die in deze wereld werkt en je zegt, ik heb schoenen en ze mogen naar de winkel. En die zeggen, oh, wauw, wat fantastisch.
Mm-hmm.
Want schoenen is echt een groot probleem.
Ja.
En dat is ook, nou ja, ga maar na. Als je zelf een keer nat sokken hebt in de winter. Ja, je wil niets liever als naar huis en je sokken en je schoenen uittrekken. En dan iets warms of op de bank of andere sokken en schoenen aan en weer naar buiten.
Ja, ik was 2 weken geleden op een bivak met de burgerreserve.
Ah.
Daar ga ik ook nog een podcast mee opnemen. En toen moesten we in een bootje wat vol water stond 40 minuten peddelen. En toen hadden we allemaal natte voeten. Dus je weet niet hoe snel je dat uitkrijgt. Dus als je nu moet voorstellen dat iemand een dag binnen moet zitten omdat hij natte sokken heeft. Jeetje, man.
Ja, maar en die zitten nog in de noodopvang. Maar er zijn er ook genoeg die echt buitenslapers zijn.
Oh,
ja, die moeten daar gewoon op door. Dus die moeten gewoon in hun schoenen, want ze doen ze vaak niet uit. Die hebben ze gewoon 24/7 aan.
Ja,
dus zeker. In hun schoenen opdrogen. Nou ja, goed. Iedereen kan zich daar van alles bij voorstellen. Mm. Maar ook met wat dat met voeten doet. Lopersvoeten. Er zijn veel problemen. Ik heb een GGD-arts gesproken, ook in Nijmegen. En die zei ook van, ja, ze zegt, er zijn zoveel problemen die voortkomen uit die voeten. Ja. Dus goede schoenen voorkomt zo ontzettend veel. En iemand die in de winter met een verkoudheid, met natte sokken en voeten, buiten in de kou doorloopt, ja, die kan zo 2 weken later longontsteking hebben.
Ja, ja, dus dit...
Dus in die zin, ja, 857 is fantastisch. En het lost ook niet de structurele problemen op van dakloosheid. Maar ja, met de huidige industrie van kleding en wat er allemaal weggegooid wordt.
Zeker.
En het aantal schoenen wat jaarlijks overblijft, nou, dat is echt schrikbarend groot. En overvoorraden die maar liggen te verpieteren, want ze mogen niet meer vernietigd worden. Of naar het buitenland worden geëxporteerd, omdat ze daar wel vernietigd mogen worden. Ja, het is te belachelijk voor woorden. Dat er zulke voeten zijn in een welvarend land als Nederland. En over de hele wereld is het natuurlijk nog veel meer. Maar in een welvarend land als Nederland, waar er op die plek honderden of duizenden paren schoenen liggen die niet meer in de mode zijn, prima functioneren. Ja. En dat er dus echt duizenden voeten zijn die die schoenen nodig hebben. En dat kan niet bij elkaar komen vanwege mode of geld. Of, ja. Dus dat, en, dat stoort me.
Ja, dat is helder. Als je dat zo uitlegt, kan ook niemand meer zeggen dat het...
Dus, ik hoop ook dat... En we hebben echt een hele mooie samenwerking met de ANWB.
Ja.
Dat we daar in de ANWB in de toekomst op een andere manier ook dingen mee kunnen doen. Dat we misschien schoenen kunnen ontwikkelen in de fabrieken van de ANWB. Of het mooiste... ik weet niet of je dat op de website hebt zien staan, maar we hebben de One Step Beyond pagina. Dan gaan we naar wat toekomstwensen. Mm-hmm. En een daarvan is eigenlijk om met de reststromen van de materialen waar schoenen mee geproduceerd worden, om daar schoenen mee te produceren.
Oh, ja.
Want wij willen altijd, de linkerschoen moet gelijk zijn aan de rechterschoen, qua kleur en qua uitstraling. We willen niet dat de een glimt en de ander dof is. Dat is wat de consument wil. Ja, voor dakloze mensen maakt dat niet zoveel uit.
Mm-hmm.
Die willen stevige schoenen die waterdicht zijn en ademen. En of dan links blauw is en rechts groen. Ja, dus er is ook wel ijdelheid hoor, dus niet iedereen. Maar ja, een tintverschil, voor de meesten maakt dat echt niks uit. Dus je kan al die reststromen gebruiken en dan schoenen produceren die zijn ontwikkeld voor het gebruik op straat.
Ja.
Want als je met je schoenen aan slaapt op straat, dan slijten ze anders als dat wij ze gebruiken. Dus dan moeten misschien op andere plekken verstevigingen komen. Nou, het lijkt me fantastisch om daar met een schoenenproducent naar te kijken, dat zij met hun reststroom iets kunnen maken. Dus niet meer hoeven weg te gooien.
Ja.
Dus het wordt duurzaam. Je gaat regenereren. En dan schoenen produceren die mensen helpen.
Ja.
Ja,
dat vind ik altijd het mooiste. Dat mensen die beginnen te bewegen en beginnen te handelen, ook al is het probleem extreem groot en lijkt het onoplosbaar, dat die kennis gaan vergaren, waarmee ze nog extra impact kunnen maken. Dus dat beschrijf jij nu ook. Van, nou, we kunnen ook kijken naar oplossingen voor die duurzaamheid, voor de reststromen. Denk ik dat gedrag van mensen die eigenlijk ook niet weten, maar heel makkelijk in het contact gaan vragen, wat heb je nodig? Daardoor op ideeën komen, daar een stichting voor maken en dan zeggen, oh, maar we kunnen ook iets met reststromen. Nou, ik hou daarvan. En eigenlijk ben ik dus super benieuwd naar, wat zijn nou de eigenschappen die jij dan hebt, waardoor jij dus denkt, ja, ik pak dat wel aan. En ik vind het dus helder. Ik zou het hele dakloze probleem willen oplossen.
Mm-hmm.
Maar dat is misschien een maatje te groot. Ik laat me daar niet door tegenhouden. En ga niet zeggen, nou, dan doe ik maar niks. Want dat kan ik niet oplossen. Nee, ik begin daar waar ik kan beginnen. En ga daar vanuit daar steeds meer impact maken of uitbouwen. Wat denk je nou dat dan de nummer 1 eigenschap is die je nodig hebt om te handelen waar anderen denken, dit is mij te groot?
Goeie vraag.
Dan breng je helemaal van je verhaal.
Wat is daarvoor nodig? Ja.
Jij denkt, ik doe dat gewoon. Want dat hoor ik vaak. Mensen denken helemaal niet dat dat speciaal is. Die denken, ja, maar dat is toch logisch? Dus ja.
Nou ja, kijk, het is niet zozeer een eigenschap, maar het moet wel passen. Dus ik had de mogelijkheid, want ik had mezelf 1 dag in de week vrijgemaakt om naar Ervaring die Staat te gaan. Mm-hmm. Toen kwam ik erachter, ik kan me dus 1 dag in de week vrijmaken. Toen dacht ik, ja, moet ik dan weer, als dat afgelopen is, moet ik dan weer terug naar die dag weer gewoon gaan werken?
Ja,
en toen dacht ik, nou ja, nee, want het gaat nu ook goed. Mm-hmm. En ik hoef het zelf niet beter te hebben, maar ik kan het wel voor anderen beter maken. Mm-hmm. En hoe mooi is dat? Nou, dat heeft misschien ook met de leeftijd te maken. Ik ben bijna 50. En dan ga je eens kijken naar, goh, wat betekent ik? Wat kan ik betekenen voor een ander? Voldoening halen. En ben je minder bezig misschien met carrière of met materiële dingen? En toen dacht ik wel van, ja, maar dat is wel waar ik voldoening uit haal. Dus om iets te betekenen voor anderen. Ik vond dat zo ontzettend mooi om eigenlijk, zeg maar, heel kort samenvat, om met bijna niets... Mm-hmm. heel veel te kunnen betekenen.
Ja. Ja.
Ja, en dat is eigenlijk het vraagstuk waar ik elke keer weer een nieuw antwoord op probeer te vinden. Dat ik denk van ja, maar met de weg van de minste weerstand, dus met bijna niets, heel veel betekenen. Ja, hoe kan dat dan? Ja, ik vind dat een fascinerend spel. Ik hou ook van pionieren. Ik denk dat dat dan wel een vereiste is. Kijk, als je niet van pionieren houdt en van onzekerheid en duidelijkheid... Als je dat alles afgebakend wil hebben, ja, dan denk ik, maar ja, dan word je waarschijnlijk ook geen ondernemer. Dus dat ondernemerschap is denk ik wel dan iets. Maar ja, toch zijn er ook mensen die hele mooie initiatieven hebben opgezet of stichtingen die dat gewoon echt uit hun hart doen en nergens ondernemer zijn en daar misschien dan op een gegeven moment ook wel tegenaan lopen. En daar is denk ik ook een kans voor. Succesvolle ondernemers om daarin iets te betekenen. Dat vroeg je aan het begin van hoe kunnen mensen dan iets doen. Als je nou een succesvolle ondernemer zou kunnen koppelen aan iemand die gewoon echt vanuit puur hun hart iets opzet. Maar dan tegen het feit, oh, maar dan moeten we ook een locatie hebben. Regelgeving, plannen, beleidsmakers. Dat je iemand daarnaast zet die zegt van oké, maar ik heb bij wijze van spreken, ik heb dit naar de beurs gebracht. Dan maak ik het gelijk even heel groot.
Ja. Missie volbracht. Ik heb die skills dus om bedrijven te bouwen en dan kom ik bij...
En nu ga ik terug naar 1 dag minder in de week daarvoor. Ja. En 1 dag in de week zeg ik gewoon, hey, stichting ABC.
Ja. Ja.
Ik ben voor jullie.
Ja, dus dat is een succesfactor dat je mensen met verschillende vaardigheden...
Ik ga jullie groot maken, maar wel, wat hebben jullie nodig? Wat kan ik voor jullie betekenen? Waar loop je tegenaan? Wat kan ik uit handen nemen, zodat jij optimaal kan presteren op wat jij doet? Nou, dus maar dat ondernemen en dat gewoon... Ja, en ook... Ja, ik weet niet, ik heb altijd al het idee gehad van... Als je de kans hebt om een ander te helpen en je doet het niet... Ja, dan ben je gewoon een pannenkoek.
Ja.
En dan heb ik misschien de middelen en de tijd en ook de talenten om dat op dit vlak te doen, op deze schaal. Mm. Maar omkijken naar iemand anders, ja, dat
kan iedereen. Dat kan maar iedereen, bij jou heb ik soms ook het idee, het is helemaal niet voor opgezet. Dus je had niet een heel groot, enorm meeslepend plan. Jij had in COVID-tijd tijd over, zal ik maar zeggen. Jij ging soep rondbrengen bij ouderen, rolde vanuit daar in... Nou, in het volgende project. En daar kreeg je een subsidie of een donatie. En kwamen jullie met een groep mensen tot de conclusie dat je daar schoenen voor daklozen voor zou gaan kopen. Dus het ontstaat
eigenlijk
gewoon.
Het is op mijn pad gekomen.
Ja, maar dus eigenlijk denk ik niet, het komt niet op je pad. Jij doet een eerste stap en vanuit daar zie je iets anders dan wat je gisteren zag. En komen natuurlijk nieuwe kansen die jij steeds groter, je kunt het steeds groter handelen eigenlijk. Dus het idee van hoe verander ik nou iets in mijn eigen leven... Denk ik altijd zo simpel als...
Een eerste
doe
stap
iets
zetten.
Anders, precies, doe iets anders dan wat je gisteren deed en kijk vanuit daar.
Ja.
Je kijkt om het hoekje en je ziet dat iets anders dan als je niet om de hoek ging kijken.
Ja, elke reis begint met een eerste stap.
Nou, bijvoorbeeld. Maar jij hebt gewoon een prachtig verhaal over hoe je van een eerste stap een tweede, derde en 100ste stap maakte. En dan zeg jij ook nog, ja, ik heb er maar 875 geholpen.
Mm-hmm.
Nee, dat had je ook niet kunnen doen. Nu is dus de vraag, en die passie zie ik ook nog steeds in je, van hoe maken we nou van 800 zoveel 100.000?
Ja.
En jullie hebben alweer een visie op de toekomst waarin je verschillende stappen nu kunt uitwerken. Dus ik kan me voorstellen dat jullie heel veel behoefte hebben aan nieuwe donaties of extra geldstromen. Ja. Hoe werkt dat?
Nou ja, geld is uiteindelijk toch de beperkende factor.
Mm-hmm.
omdat die vooralsnog de schoenen betalen.
Ja.
Kijk, en waar ik het net over had, om schoenen te gaan ontwikkelen. Ja, dat vraagt natuurlijk meer dan geld. Dat vraagt ook bereidwilligheid van een producent of een ANWB of wie dan ook. Om daarin mee te kijken, mee te denken, een stap te willen zetten. Omdat je gaat ook schoenen ontwikkelen voor dakloze mensen. Ja, dat is minder hip. Misschien. Ja. Maar ik weet dat je Bart Nijsing ook in de podcast hebt gehad van Shelter Suit.
Ja.
En wat supermooie organisatie, doen heel mooi werk. Maar wat zij vooral ook heel mooi doen, vind ik, is ze maken het bijna cool wat ze doen.
Ja, dus daar wil je je aan verbinden. Dus Shelter Suit maakt warme jassen en slaapzakken van. Ja. Stoffen die ook als reststromen.
Het is reststromen gebruiken. Het is arbeid creëren voor mensen die normaal niet aan het werk komen. En het is warmte geven.
Mm-hmm.
Dat zijn hun drie pijlers. En het is als je dat voorbij ziet komen. Ja, ik in ieder geval. Maar bijna iedereen die ik daarover spreek, die dat kennen. Die zegt, ja, wauw, wat doen zij? Wat is dat mooi wat ze doen?
Ja.
Dat je inderdaad denkt, daar wil ik aan geven. Daar wil ik aan bijdragen. Daar wil ik voor werken.
Mm-hmm.
En dat is, vind ik, een nieuwe stroming.
Ja.
Waarbij het eigenlijk. Het is een wereld waar mensen van weg willen blijven. En zij maken juist een brug en het visueel op zo'n manier dat je denkt: oh wauw, wat mooi, wat tof, wat goed. Daar moeten wij ook iets voor doen. Dat vind ik ontzettend mooi. En ja, en dat, ik denk ook een kentering in de maatschappij. Hè. Michelle van Tongelo bijvoorbeeld, die enorm op de barricade staat en heel veel dingen. Deelt en vertelt waar mensen geen weet van hebben en aan de kaak stelt. Vind ik enorm indrukwekkend wat zij doet, maar ook vooral hoe ze het doet en hoe puur dat is. Maar ook hoeveel mensen daarin geïnteresseerd zijn en bij aanhaken. En ook een soort onderstroom en eigenlijk zeg maar de wereld van de onmacht.
Ja.
Waarbij mensen ook zeggen, ja, maar dit kan niet. Dit kan gewoon niet. En waarbij gemeente Rotterdam aanvragen indient bij haar stichting. Omdat de gemeente Rotterdam er zelf niet in kan voorzien. Nou ja, dat is een schrijnend voorbeeld van hoe het systeem, System 6.0. Maar er zitten wel mensen achter het systeem die zeggen, oh, maar die nee, die kan niet. En dan toch denken van, hoe kunnen we dat
dan
toch een ja maken?
Maar die verbinders die dus eigenlijk een probleem zichtbaar maken en beginnen te verkennen wat er wel mogelijk is, dat is dus eigenlijk wat we nodig hebben meer.
Ja, ja, de mensen die op een andere manier gaan kijken en denken van ja, die stellen van niet alleen zeggen dit kan niet,
ja, nee, het zal
maar
moeten.
Hoe kan het wel? En wie gaat daarin mee en hoe krijgen we dat voor elkaar? En dat is, Michelle van Tongelo zegt dat, die zegt dat van het moet vanuit ons komen. Het komt niet meer vanuit de overheid.
Ja, inderdaad. En de vraag die eigenlijk bij allerlei veranderopgaven speelt is wie is dan diegene die de eerste stap doet en die mensen gaat verzamelen die je nodig hebt. Nou, wat zijn dat nou voor lui? Ja, je hebt er al een aantal gaven of talenten van genoemd. Hè? De verbindende kracht, het ondernemerschap, niet bang zijn voor onzekerheid, echt vanuit je hart willen helpen, aan een ander vragen, dus verbinding maken, een ander vragen wat heb je nodig in plaats van maar iets te gaan opleggen. Ja, dat hebben we. Dat hebben we veel meer nodig. En volgens mij zijn er genoeg ondernemers die ook in het kader van het soort maatschappelijk verantwoord ondernemen willen bijdragen.
Mm-hmm.
Alleen ja, die initiatieven die dus zeggen hier kun je bijdragen, die moeten veel meer zichtbaarheid hebben. En dat moet dus ook nog uit jullie kleine groep komen. Je moet eigenlijk op de toppen van je kunnen al die facetten.
Er is enorm veel werk te doen. Ja. Dat is ook het lastige in die zin. En want het moet uit donaties komen. Ja, dat zijn allemaal aanvragen die ingediend moeten worden. En dat kost tijd, die aanvragen. Maar PR kost ook tijd.
Zeker. Ja,
in die zin is de tijd wel schaars. Als in, ik heb niet de hele week beschikbaar om daar aan te werken. Ik zou er denk ik de hele week aan kunnen werken.
Zeker. Met hoeveel mensen zijn jullie?
We hebben 3 mensen in de stichting zitten. Dus naast mij Joris Oosterbos, dus de penningmeester. Mm. En Wimke Schuurmans, zij is secretaris. En zij is net bij het bestuur gekomen. Maar zij is wel heel erg sterk ook in het maatschappelijke vlak. Zij was een van de kartrekkers van 1 tegen eenzaamheid.
Oh ja.
Heeft een heel groot netwerk. Maar zij zit nu nog, ze is nog commissielid hier in Delft. En vanaf januari gaat ze zich vol inzetten. Naast haar baan, maar voor de stichting. Dus we zijn met z'n drieën binnen de stichting. Maar daarnaast hebben we, en dat, ja, dat is eigenlijk wel een van de meest verbazende, wekkende dingen die we hebben meegemaakt. We hebben met heel veel partijen samengewerkt. Die stichtingen in de verschillende steden. Mm. Alle andere partijen in Utrecht bijvoorbeeld. Het Huis van Actief Burgerschap heeft meegewerkt. De Utrechter is een horecabedrijf. Die hebben gezegd, wij regelen de broodjes. Ja, zo waren er allerlei mensen, ja, die daarbij aanhaakten. En het bizarre is, dus in 8 steden, waarvan we in 6 0 netwerk hadden toen we begonnen. Delft is netwerk, omdat ik hier vandaan kom. Mm-hmm. Eindhoven, omdat daar de wieg staat van de, ja, stichting. Ja. Maar die andere 6 steden, 0 netwerk.
Ja.
Alles is gelukt. Ja, alle afspraken zijn nagekomen. Mm-hmm. Ik vind dat nog steeds bijzonder, omdat het uiteindelijk heeft niemand er geld aan verdiend. Kijk, we hebben de schoenen bij de ANWB. Die worden betaald, maar voor een sterk gereduceerde prijs. Mm-hmm. Er zal misschien een flinterdunne marge op zitten, maar dat heeft er gewoon mee te maken dat er verschillende modellen zijn en dat we gewoon een prijs hebben afgesproken. Maar ja, zij doneren een paar, ja, sokken voor elk paar schoenen wat, mm-hmm, we kopen, om dat af te dekken. Dus zij maken er geen winst op. Mm-hmm. De donateurs maken natuurlijk geen winst op. De stichtingen maken er geen winst op. De enige die letterlijk winst maakt, dat zijn de mensen die de schoenen krijgen.
Ja, ja.
Maar die hebben daar ook daadwerkelijk iets aan.
Mm-hmm.
En er is veel maatschappelijke winst. Want iedereen die eraan meewerkt,
zeker,
ja, die draagt bij aan iets moois. Maar ook de mensen van de ANWB, ja, stuk voor stuk allemaal. Ja, dit is zo bijzonder om mee te maken, zeker, en te doen. En soms ook een beetje terughoudend of argwanend, maar knuffels aan het einde. Mensen die met tranen in hun ogen met nieuwe schoenen de deur uitgaan. Nou ja, echt bizar. En dus die winst is er wel. Maar alles is gelukt, alle afspraken. En dat was gewoon over de telefoon, over de WhatsApp. En gewoon heel duidelijk communiceren.
Mm-hmm.
En ook gewoon, ja, mij geloven. De ANWB heeft ook voor de eerste actie al die schoenen meegegeven.
Mm-hmm.
Zonder dat zij ooit gezien hebben hoeveel geld er op onze rekening stond.
Oh ja. Vertrouwen onderling dus.
Ja. Gewoon op wat ik dan verteld heb.
Ja, joh.
Mm. Ja, dus dat enorm mooie van de ANWB. En misschien hebben ze wel ergens iets onderzocht, of wisten ze in ieder geval dat ik ook nog, ja, ondernemer ben, bedrijven heb. Mm-hmm. Maar toch hebben ze dat wel gedaan. Het was bijna €60.000 aan schoenen wat er uiteindelijk,
ja,
uit is gegaan.
Ja.
Best heel veel geld.
Zeker.
Al die stichtingen hebben er ook voor gezorgd dat al die mensen er waren. En dat, die moesten ook maar kijken, gaat het allemaal door?
Exact.
Ja, ik vind dat fascinerend hoe dat dan, nou ja, als ik dan kijk binnen de bedrijven waar we ook wel samenwerken met partijen waar er best wel veel geld in omgaat.
Mm-hmm.
Ja, en hoe groot de kans is dat dingen toch niet lukken of anders worden gedaan, ja, dan afgesproken. En dan wordt er ook nog winst gemaakt. Dat is eigenlijk bizar.
Ja.
Dus het zit juist dat oprechte,
mm-hmm,
hè, want ook binnen die stichtingen zijn heel veel vrijwilligers die daar werken. En ja, ik ben heel blij met vrijwilligers. Ik vind het fantastisch wat ze doen. Maar, en vrijwillig is niet vrijblijvend.
Mm-hmm.
Maar het is ook wel een gebied waar vaak toch het iets eerder mensen zeggen van, ja, ik ben een uurtje later. Of,
ja.
En er zijn er ook ontzettend veel die dat zeker niet doen. Maar van buitenaf zou je verwachten dat de betaalde professional harder is in zijn afspraken.
Mm-hmm.
Dan de onbetaalde vrijwilliger,
zeker,
die het erbij doet. Al zijn de meesten juist, nou, ik denk, nog meer betrokken, mm-hmm, dan de betaalde professional. En dat hebben we ook gezien. Misschien is dat ook wel de reden waarom het allemaal gelukt is. Maar dat is wel, ik vraag me dat af, hoe dat dan kan, zeg maar. Dan,
ja,
daar, juist daar waar dan geld verdiend wordt. Het eigenlijk soms lijkt dat er makkelijker mee omgegaan,
mm-hmm,
wordt. Maar ja, misschien wel juist omdat er geen geld verdiend wordt. Want dat is denk ik ook wel het voordeel. Want ik zeg, ik heb 100 paar schoenen die ik weg kan geven, maar ik heb dat en dat nodig. Ja, ik verdien er niets mee.
Mm-hmm.
Ik slaap er wel heel lekker van.
Ja.
En ik ben in Nijmegen, werd ik door een van de mannen die schoenen kreeg, die zei van, ja, jij bent een karma miljonair.
Ja, je hebt geïncasseerd voor het
dus, en ja, zo voelde dat ook wel, ja, zeg maar.
Je hebt goed gedaan, dat moet je zien.
Ja, dus dat krijg ik er wel voor terug.
Ja.
Maar het maakt het heel makkelijk om te zeggen, niemand verdient eraan.
Ja, ja, zeker. Ja, dus het moet op, ja, heel veel facetten kloppen. Het moet, allerlei partijen moeten bij elkaar komen om het mogelijk te maken. Maar jullie hebben nu in 8 steden hele goede ervaringen. Mm-hmm. En veel lessen ongetwijfeld. Dus what's next on the...
De wens voor december is 16 steden.
Ja.
Verspreid over 3 weken. Dus dat is een verdubbeling van het aantal steden. Nou, dat zou ook ongeveer een verdubbeling opleveren van het aantal schoenen. Dus dat betekent meer fondsen aanvragen, hoge aanvragen, meer geld nodig.
Ja. Hebben jullie die steden al
op? Ja, nou, we doen sowieso de 8 steden die we al gedaan hebben. We hebben een aantal al vastgezet en een aantal staan op de wishlist. Maar wat ook een belangrijk filter is, zit er een AWB-winkel?
Ja.
Want dat is de partij waar we mee samenwerken. En waar zit de stichting of stichtingen waar we mee samenwerken?
Exact.
Want onze doelgroep gaat niet 10 kilometer lopen om nieuwe schoenen te krijgen.
Mm-hmm.
Je zou denken, dat doe je toch? Als je toch al elke dag 10 tot 20 kilometer...
Toch, ja.
Maar ja, als het regent, komen er ook minder dan wanneer het droog is. Ze handelen vanuit een ander perspectief veel meer op dat moment.
Mm-hmm.
Dus die afstand die moet 2-3 kilometer zijn... Sommigen zeggen, ja, maar dan regel ik een bus. Maar die weg van de minste weerstand maakt de hoogste kans van
dat
slagen.
Klopt.
Dus daar moeten we naar kijken. Mm. En als dat er niet is, maar de wens is wel om alle 12e provincie ook te doen.
Mm-hmm.
Dus daar zijn we mee bezig in overleg. Maar die lijst staat nog niet, de wensenlijst staat vast.
Okay.
Maar als blijkt dat dat niet lukt, om wat voor reden dan ook.
Dan
sta je bij. Dan moeten we uitwijken naar een andere stad.
Helpt het nog om namen te noemen? Steden waar je van denkt, die moeten nu meedoen, maar we hebben nog geen contact of we hebben
geen
netwerk?
Nee, want
dat ga je
in principe,
allemaal...
We zijn na de eerste actie best wel benaderd door steden, door stichtingen. Wil je ook bij ons?
Oké. Okay.
Nee, dus daar ontbreekt het niet aan. Okay. Nee, die vraag die is er enorm. En ik ben ook best wel onder de indruk van de reacties die daarop gekomen zijn. Hoeveel mensen dat...
Wow.
Ook gehoord hebben en ook van mensen waar ik een mailtje van krijg of een bericht. Je hebt ook gewoon een bericht gestuurd.
Klopt.
Nee, ik zag Rabo en Co. volgens mij. Dat mensen zeggen, wauw, wat mooi of wat tof. En ook wel mensen, best wel grote bedrijven zeggen, oh, wat goed dat je dat doet. En mijn dochter komt in Delft of die studeert in Delft en die komt bij jou in het café. En fijn om te weten dat ze in zo'n onderneming een biertje gaat drinken.
Nee.
En en daar heb ik ook allemaal nog geen vragen bij uitgezet van, goh, zou je misschien ook iets willen betekenen voor de stichting? Dat is misschien nog een les voor mij die ik moet leren, dat ik daar gretiger op moet zijn. Ik vind het eigenlijk heel lastig om geld te vragen.
Ja, dus niet iedereen gaat geld geven die interesse heeft of die jou complimenteert met je initiatief. Maar de vraag is inderdaad, hoe kan je nou wel een algemene oproep doen dat mensen die... dat in tweede instantie alsnog overwegen heel makkelijk wordt gemaakt om toch te doneren of om op andere manieren bij te
werken. Ja, of een grote partij die daarachter gaat
bijvoorbeeld
staan. Omdat ik denk dat 50% van de tijd die er nu ingaat, gaat naar fondsen werven.
Ja, nogal logisch. Ja, als je wil opschalen, dan zou
eigenlijk is dat zonde.
Ja.
Want als je die tijd zou kunnen zetten in je doel, in plaats van het financieren van je doel, dan kom je veel verder. Dan kan je veel meer mensen kan je daarin in bereiken. En dat is die schoenen is één droom. En de andere droom is eigenlijk dat er een touringcarbus gaat rijden. Jij had een post gemaakt op LinkedIn van... wat zou je nou willen als je zeker weet dat het gebeurt?
Ja.
En een touringcarbus ombouwen tot schoenenwinkel... Dus in delivery van de ANWB bijvoorbeeld. Die naar stichtingen rijdt. 40 weken per jaar. Je hebt ook onderhoud nodig. Je hebt vakantieperiodes. Dus 40 weken per jaar. 4 dagen per week. 60 paar schoenen per dag. Dat is gewoon een... Die formule heb ik gewoon op een gegeven moment ergens gesteld. En dat mag ook afwijken. Maar je hebt een bus nodig. Je hebt chauffeurs nodig. Je hebt stalling nodig. Je hebt de schoenen nodig. Maar dan ga je naar 10.000 paar schoenen per jaar. En het voordeel van de bus is dat je op locatie komt. Hier in Delft bijvoorbeeld vanuit de noodopvang zijn er ook mensen niet naar de winkel gekomen. Want die wilden niet in een groep dakloze mensen over straat. Schaamte. Ook mensen die zeggen, maar ik ga niet naar een winkel om daar mijn schoenen uit te trekken.
Ja.
Zien ze mijn voeten.
Mm.
Logisch.
Ja.
Dus we zijn ook in Delft en Den Haag hebben we samengewerkt met Rode Kruis.
Mm-hmm.
Om van tevoren voetverzorging te geven.
Oh ja.
Dus daar willen we ook nog een stap in zetten. Maar dat is niet iets wat je in de winkel wil doen.
Dus dat kan ook in de bus?
Dat zou ook in de bus kunnen. De stichtingen die te ver van de AWB-winkel zitten, mm-hmm. die kan je ook bereiken. Dus eigenlijk zou het naast elkaar moeten gaan staan.
Ja.
En mijn gedachtegang om dat te financieren is dat al die voeten die goede schoenen krijgen, die voorkomen medische problemen,
ja.
klein of groot. Maar iemand die dus van verkoudheid naar longontsteking gaat en in het ziekenhuis komt en misschien toch een halve dag op de IC ligt. Nou ja, die kosten, als je die uit kan sparen,
ja.
Ja, dan betaal je denk ik al een half stad mee.
Zeker. Dat is altijd nog een beetje een moeilijk thema. De preventie en dan dus voorfinancieren.
Maar omdat als daar een zorgverzekeraar of een andere partij zou zeggen, oké, maar we pakken drie rekenmodellen en we zeggen best case, gemiddeld en de slechtste uitpak.
Ja.
En al zou je de slechtste uitpak pakken en je zou dat geld al erin stoppen, waarvan je dus eigenlijk als zorgverzekeraar kan zeggen, oké, maar zelfs in de slechtste berekening besparen we nog, ik noem maar wat, 100.000 euro per jaar. In heel Nederland. Ja. Door, als we die schoenen beschikbaar gaan maken. Ja, met 100.000 euro per jaar zijn we echt al heel ver.
Ja.
Dus daar zou één partij zijn hand op moeten steken en zeggen, hey. En daarbij, ik heb het daar wel eens met Els over gehad. En die zegt van ja, het gaat er niet om dat het jouw stichting is. Het gaat erom dat de schoenen aan de voeten komen.
Zeker.
Dus als er een partij voorbij komt en die zegt, wij willen dit adopteren.
Oh ja.
Of wij spreken de ANWB zegt, wij gaan dit implementeren en wij gaan er ons project van maken. Zoals ze ook automaatje hebben. Of het fietsenplan.
Mm-hmm.
Ja.
Prima. Nee, de stichting is een middel, niet het doel op zich.
Nee, en ook niet voor mij om te zeggen, hey, maar het is mijn stichting. Ik ben de voorzitter van de stichting.
Ja.
Ik heb het opgezet. Maar voor mij is het, Als ik zou kunnen zeggen, hey, ik noem maar wat, DSW of Achmea of wat dan ook.
Ja, ja, voor jullie.
Voor jullie. Of ik begeleid nog een paar maanden. Maar jullie kunnen dit adopteren en daarmee zijn er 30.000 mensen per jaar geholpen.
Mm-hmm.
En dan niet eenmalig een plannetje, maar wel echt langdurig. Ja,
het zou het doel van elke stichting kunnen zijn dat je jezelf obsolet maakt omdat het probleem is opgelost. En dan ga jij met je ondernemers.
Nou ja, kijk, het probleem is opgelost natuurlijk wanneer dakloosheid weg is. Maar in de tussentijd, die voetproblemen, die zijn voor een deel wel echt op te lossen met goede schoenen.
Ja.
Dat is echt gewoon aangetoond. Ja. En, maar ja, daar zijn weer harde cijfers voor nodig. Nou ja, en dat is het lastige, zeg maar. Dus het is wat dat betreft een beetje een cirkeltje. Om het groter te krijgen.
Zeker.
En dus aan de ene kant, het lukt prima om die schoenen te doen. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat we die 16 steden gaan doen. Maar misschien worden het er 12. Ja, dat zou ook kunnen. Hè? Want het moet wel betaald worden. Als er minder geld binnenkomt, dan lukt dat niet.
Nee.
Maar als er één partij is die bij wijze van spreken zegt van, hey, maar je hebt 1% for the Planet bijvoorbeeld. Die zegt van, hey, maar wij geloven hierin en wij.
Zo.
Wij zeggen gewoon, boom, 1% van onze omzet gaat naar jullie stichting.
Ja.
En misschien zeg je dan, maar dat is zoveel geld. Dat wil ik niet in één keer aan de stichting geven. Ik wil daar een beheerder of een accountant of wat dan ook. Maar wel om, zeg maar, om dit plan uit te rollen. En ik heb een tijdje geleden met Bas Timmer gesproken. Dat is de oprichter van Shelter Suit. En toen hadden we het ook wel over Shelter Shoes.
Ja.
Nou ja, dat zou ook kunnen.
Ja, dat je daar.
Alleen hij heeft ook gezegd van, nou ja, wij richten onze pijlen hierop. En dit is al meer werk
is
dan we eigenlijk aan kunnen.
Ja.
Maar het zou ook onder die noemer kunnen. Als een organisatie zegt van, hey, maar we willen daar wel aan doneren. Mm-hmm. Maar Stichting New Shoes, je bent in oktober 2024 opgericht. Je hebt één keer een succesvolle actie gehad. Je hebt geen backbone.
Ja.
We willen wel, maar dan wel in een organisatie die al veel meer keurmerken heeft, zich bewezen heeft, al 10 jaar staat.
Mm-hmm.
Ja, ook prima.
Nou, aan jullie zal het niet liggen. En het enthousiasme ook niet. Dus,
nee, zeker niet. Nee.
Waar kunnen mensen jullie vinden als mensen jullie willen volgen of doneren? Of op
stichtingnewshoes.nl, dat is de website.
Mm-hmm.
Daarop staat ook een linkje naar Instagram en LinkedIn. Maar ook op LinkedIn, daar zijn we het meest actief. Ja, dat is ook iets wat moet gebeuren, zeg maar. En social media en dat. Op LinkedIn lukt dat goed, maar eigenlijk zou Instagram misschien wel beter zijn om de jeugd, de jongeren te bereiken.
Mm-hmm. Nou, ook dat is dus weer iets wat jullie met een heel klein team moeten doen.
Ja.
Kunnen jullie ook nog menskracht gebruiken?
Voor dat soort dingen zeker. We krijgen best wel wat aanbod voor vrijwilligers tijdens de acties.
Oh ja.
Maar ja, dat is, die koppel ik dan aan de stichtingen waar we mee samenwerken. Dat gedeelte is eigenlijk redelijk gedekt. Mm-hmm. Maar handjes zijn altijd welkom. En hier in Delft bijvoorbeeld is mijn buurjongen, die is kok. En die gaat nu 1 keer in de 2 weken, geeft die kookles op de jongerenafdeling. Want die had het gezien en ik had... Ik zeg maar, kan jij misschien niet iets met je... Hij zegt, oh, en hij komt uit de zorg. En die zei, ja, stof. Dus die is gaan praten met Linda, de coördinator. En ja. Die zei, ja, wat ze nodig hebben... Die jongeren komen hier vaak met weinig kennis over voor zichzelf zorgen. Mm-hmm. Of hoe kook ik nou een prakkie als ik dan straks op mezelf woon? Dus hij leert ze gewoon, ja, gewoon AVG koken.
Jee. Dat is dus echt, daar hou ik van. Jij begint na te denken over schoenen. Bent nooit tevreden, want het probleem is nog lang niet opgelost. Maar ondertussen trek je dus dit soort dingen op gang. Waarin zijdelings initiatieven ontstaan, omdat mensen aan kunnen haken. Daarom is het zo belangrijk dat er meer mensen zo die eerste stap doen. Mm-hmm. En vanuit daar ontstaan dan weer nieuwe dingen.
En dat, ja, spelletje, dat is ook van... wat op pad komt. Hè? Want ik heb bij wijze van spreken door mijn horeca-netwerk nog 20 koks. Maar die ga ik niet allemaal benaderen. Ik kom
nee, want
Rens,
dan heb jij weer
tegen,
een neventaak.
Maar... En dan komt het toevallig zo ter sprake. Ja. Dus het is wel ook echt weg van de minste weerstand.
Ja, tuurlijk. Maar je hebt ook bepaalde tijd. Dus het is niet dat jij dat ook weer allemaal moet gaan trekken.
Nee. Maar als het zich aandient.
Precies.
En zo is, hier zit een tweedehands kledingwinkel van Nicky, Kraak en Smaak. Ja, die heeft af en toe kleding over. Nou ja, daar is dan weer wat kleding van naar de Pauluskerk gegaan. Ik kreeg laatst schoenen aangeboden van iemand. Die had dan het artikel gelezen in de Rabo & Co. En die zei van... ik heb nog een paar nieuwe schoenen liggen. Kan je daar iets mee? Ik zei, ja, breng maar langs. Nou, die is dan weer... Een paar is naar Kraak en Smaak gegaan. En ik zat in de feestcommissie van de straat waar ik woon. Daar ben ik uitgegaan toen ik begon met de stichting. Toen zei ze van, nou ja, maar dan krijg je wel een bosje bloemen. En toen heb ik gezegd, ik hoef geen bloemen. Geef mij 5 minuten op de brug.
Oh ja.
En toen heb ik verteld over de stichting. En ik heb een doos neergezet voor mijn deur. En gezegd tegen mensen, als je nou nog schoenen hebt liggen thuis die oké zijn, gooi ze in die doos. Mm-hmm. En dan breng ik ze volgende week naar de Pauluskerk.
Nou.
En zo is er 17 paar prima schoenen naar de Pauluskerk gegaan. Waardoor er weer 17 mensen zijn die schoenen krijgen. Die dan weer goede schoenen aan hun voeten hebben. Nou ben ik niet op zoek naar goede tweedehands schoenen. Om die allemaal te verzamelen thuis.
Nee.
Want dat is echt iets anders.
Ja.
Maar al die kleine dingetjes probeer
ontstaat,
ik wel op
ja.
die manier te doen. Dan denk ik, ja, bloem is ook leuk voor thuis. Maar
ja.
17 paar schoenen aan 17 paar voeten van mensen die dat nodig hebben. Ja,
is
daar
beter.
Word ik veel blijer van.
Ja, maar je ziet dus dat mensen dan bijna warm worden en eigenlijk iets willen doen. Dan gaan denken vanuit, wat kan ik betekenen? En dan, ik heb toevallig een bloemenwinkel, dan denk ik aan bloemen.
Mm-hmm.
En dat betekent voor jou, nou, dat je dus... Snap dat je dat, of nou ja, dat je er blij mee kunt zijn dat jij dit energie op de been weet te brengen. En dat je tegelijkertijd focus moet houden op de doelstelling die jullie hebben. Om te zeggen, nee, ik kan niet nu in 20 steden schoenen gaan verzamelen. Of ik kan ook geen bloemen gaan uitdelen, die hoef ik ook niet. Mensen willen helpen, maar jij moet focus houden op, dan help mij op deze manier, dan help je de meeste mensen. Dat lijkt me.
Ja.
Ja. Maar dus complimenten, want jij krijgt al die mensen dus aangezet. Die opeens kooklessen gaan geven en schoenen gaan verzamelen.
Ja,
ja, dat
ja,
is
dankjewel.
Toch wat
ja.
goede energie. Dus degene die begint met een initiatief. Ik denk dat heel veel mensen willen helpen, maar niet zo goed weten hoe.
Nee.
En dat ze heel graag aanklikken bij iemand die die energie op de been weet te brengen. En dan zie je opeens zo'n heel netwerk van goede doelen en initiatieven ontstaan.
Mm-hmm.
Ja, dat is eigenlijk de burgerkracht of de bottom-up kracht, organisatiekracht die we gewoon in de samenleving hebben. Ja, die zichtbaarder moet worden om die initiatieven groter
ja,
te maken.
Nou ja, het is inderdaad wat je zegt. Veel mensen weten niet waar ze moeten beginnen, hoe ze moeten beginnen of hoe ze iets kunnen betekenen. En dat is, nou ja, als je dat alleen maar zichtbaar maakt voor iemand of tastbaar,
ja.
dan kan je daarna ook weer ertussenuit, zeg maar. Dus zoals mijn buurjongen,
ja.
Ik heb alleen maar gezegd, dit is het nummer van Linda. Bel dan maar, kijk maar wat
super.
Eruit komt.
En hij doet het.
En 2 dagen later stond hij voor de reis. Ja. Nou, ik ga volgende week maandag voor het eerst. Nou, fantastisch.
Nou, heel goed. En wij begonnen deze podcast met het gevaar van toenemende polarisatie. En dit is jouw recept. Dit is het antwoord op het tegendeel daarvan.
Wat ik kan doen.
Doe iets kleins.
Het zal er niet allemaal mee opgelost zijn. En wereldwijd zijn er natuurlijk zulke grote machten en informatiestromen. Ja, dat ga ik in mijn eentje niet omkeren. Maar er zijn veel mensen die zeggen,
dat probleem is zo groot, daar kan ik eigenlijk niks aan doen. Wij vragen niet aan jou om de polarisatie in de wereld op te lossen, maar om jouw kleine bijdrage, en jij hebt niet meer dan een kleine bijdrage inmiddels, maar om jouw bijdrage te gaan leveren om het in jouw omgeving beter te maken. Nou, dat is een enorm compliment waard, want jij doet het ook naast jouw ondernemerschap en allerlei zaken. 3 zaken heb jij in Delft. Nou, het kost jouw tijd.
Ja.
Maar hopelijk levert het je meer energie op dan je erin steekt.
Zeker, ja. En het maakt eigenlijk de rest ook weer leuker.
Ja.
Los van het feit dat ik, zeg maar, als je ziet hoe het is bij andere mensen, en dan nog weet je niet precies hoe het voelt, maar hoe de wereld ook kan zijn, het maakt je heel erg bewust van wat me allemaal gegund is. Ja. Ook al heb ik er ook zelf voor gewerkt, maar
we hebben het goed.
Ja, en dat is soms ook wel voor de mensen die het goed hebben. Ja, die vergeten misschien soms wel hoe goed ze het hebben.
Ja.
En dat betekent niet eens dat je dan maar moet weggeven of moet delen. Maar het is toch zonde als je het goed hebt, als je daar niet bewust van bent.
Exact.
Nou, dat is wel iets wat en het laatste over als het kan zo groot zijn dat het eigenlijk niet op te lossen lijkt. Maar het is hetzelfde als een heel volkoren brood. Dat kan je ook niet in één keer opeten.
Ja.
Maar als je het in kleine stukjes snijdt, dan kan je een hapje nemen en langzaam kan je dat brood wel kleiner maken. En zo kan iedereen zijn eigen, niet de wereldproblematiek oplossen, maar wel in zijn eigen wereld een bijdrage. En als iedereen dat doet, dan krijg je zelf een inkvlekt die zich uitspreidt.
Stichtingnewshoes.nl.
Ja.
Voor iedereen die geïnspireerd is door jouw verhaal. Ik kan me niet voorstellen dat mensen niet geïnspireerd zijn. Veel donaties wens ik jou en heel veel succes met alles wat jullie nog gaan betekenen.
Dankjewel. Ja, mooi.